Vanuit Marcus 10 zijn wij de vorige keer verdwaald, denk ik. Maar dat gebeurt hele volkstammen. Ja. Vanuit Marcus 10 zal dat geweest zijn vanuit vers 31, heb ik de indruk. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en die de laatste zijn de eersten. Die vrucht zouden dragen en eventueel het koninkrijk binnengaan, zoals het bij andere gelegenheid genoemd wordt. Die verwisseling van eerste en laatste, dat is langzamerhand een bekend thema. Dat zal ik vorige keer wel gezegd, ik probeer nu niet te verdwalen, maar ik zal vorige keer wel gezegd hebben, iets als dat vind je in Genesis al, dat een laatste eerste wordt en een eerste laatste. En dat blijft heel de oud-testamentische geschiedenis door zo. Al zijn wij in het algemeen geneigd om een van die twee gemakshalve kwijt te raken onderweg. Zodat we die later niet meer missen. Of eventueel kunnen vervangen door iets of iemand anders. Maar men zou de lijn vasthouden. En het is een lijn die wij in het Nieuwe Testament ook voortgezet vinden. In de evangeliën vooral. En ik kan niet nalaten om dan toch nog even te wijzen op enige parallelschriftplaatsen in dit verband. In het evangelie met name, dat is in de eerste plaats in Matteüs hoofdstuk 8, vers 11. Waarin vers 10 staat, in de tweede helft van vers 10. Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. In het Nieuwe Testament, als we dan lezen over Israël, is dat gewoon de aanduiding van twee stammen van Israël. Daar komt uiteindelijk ook, of laat ik het anders zeggen, daar wordt het misverstand uiteindelijk ook wel erg door in stand gehouden, moet ik u zeggen. Maar om Israël, als het dan over Israël gaat, gaat het uiteraard over het volk dat geacht wordt de priesterlijke positie in te nemen. Onthoud dit soort definities, hè. Het priesterlijke volk, waarvan uiteindelijk staat een ander nemen zijn opzien als hand. En dat is in de dagen van de Heer Jezus inderdaad niet Efraïm, maar het is Juda. En om die reden kan het ook inderdaad de naam Israël dragen. En dat gebeurt ook in het Nieuwe Testament. Maar er staat hier over een in verband met buitenlanders, hè? Heidenen. Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen. En zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks, dat wil zeggen de eerste erfgenamen daarvan, zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en knersing der tanden, en zal duidelijk zijn dat hier dus sprake is van verwisseling. Degene voor wie het bestemd was, in hoge mate, zullen worden buitengeworpen, en anderen die van oosten en westen komen, die zouden ingaan, toch? Dat is toch diezelfde verwisseling. En verder, of dieper ga ik er nu niet op in. Ik heb het vorige keer gedaan, dus vooruit maar weer. Daarna lees ik u Matteüs 19. Matteüs 19, dat is het parallele schriftgedeelte naast Marcus 10, om zo te zeggen. Waar wij ook inderdaad exact dezelfde uitdrukking vinden, maar voor de statistiek weegt die natuurlijk mee. Hè? Je bent er niet af door te zeggen, maar het is dezelfde gebeurtenis, dus dat is maar één keer. Nee, het staat twee keer. En daar vinden we dezelfde uitspraken als uit Marcus 10, zei ik. Hier in Matteüs 19, vers 29. Zo wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil, die zal honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Je zou die honderdvoud ook ooit nog eens moeten leggen naast 30, 60 en honderdvoud uit Matteüs 13. Het gaat om volledig vrucht dragen. Hè? Maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eerste. Het is typisch zo'n vers, zoals je ze ook in het Oude Testament tegenkomt. Je laat het gewoon weg en je mist het niet. En dat is nou net de manier om toch aandacht te vragen voor zijn uitdrukking. Wat moet dat hier? U weet, schriftcritici, die hebben dan uitgevonden... ja, dat heeft iemand er een keer later tussen gezet... want het hoort er duidelijk niet tussen. Waarmee men degene die het ertussen gezet heeft... dus volstrekt imbeciel verslijt. En hoe dat mogelijk is... vraagt u mij dan nu hopelijk niet, want anders moet ik antwoorden dat degenen die dit hebben uitgevonden dus... dat is niet aardig om te zeggen, maar dat is toch je conclusie dan, hè? Hoe komen ze bij die onzin? Nou goed, maar het is dezelfde uitdrukking, men zou er 8 op slaan. Overigens, in hoofdstuk 20 van Matthäus, dan zijn we nog... In hetzelfde parallelle gedeelte eigenlijk lezen wij het ook, namelijk in vers 16. Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Die uitdrukking, het tweede deel vooral, is een eigen leven gaan leiden vanuit Genève. Nou ja, ik wil die man niet elke keer bij naam noemen, want ja, doe maar. Waarschijnlijk kom ik hem nog wel tegen, tenminste, dat neem ik aan. Als hij tenminste uitverkoren was, dan, maar dat weet ik allemaal niet zo zeker. Ik vind dat allemaal vreemde zaken. Maar men neemt die laatste tekst, haalt hem inderdaad uit het verband, waarin je hem dan ook niet mist, overigens... En kan er alle kanten mee op, en dat weet elke buitenstaander, hè, dat je met de Bijbel alle kanten op kunt. Dat is niet zo, maar wel als je losse schriftplaatsen eruit haalt. En dit is een tamelijk losse. Het moet duidelijk zijn dat het commentaar is, daar staat er namelijk bij, want staat er. Het is dus commentaar op het eerste deel van vers 16 van Matthäus 20. Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Hier wordt de uitdrukking... Dus herhaald, want er stond al in aan het eind van hoofdstuk 19. Maar hier wordt hij dan ook opnieuw aangehaald in verband met een gelijkenis... die inderdaad deze waarheid moet illustreren. Namelijk de gelijkenis der arbeiders in den wijngaard. Die overhoop lagen met de cao of zoiets. Maar daar gaat het nou verder niet om. Die bespreek ik als ik Matthäus 20 moet bespreken... Dus ik laat hem maar weer. Maar er wordt in geïllustreerd dat laatsten eersten zouden zijn. En andersom, verhoudingsgewijs en afhankelijk van hoe je rekent, eersten laatsten. En het gaat daarbij om arbeiders in de wijngaard. Die kennen wij trouwens ook uit Matthäus, wat het nou was. Was het 23, was het 21? Nee, het was Matthäus 21, één hoofdstuk verder... Dat is die andere gelijkenis van boze wijngaardeniers. En daar wordt ook duidelijk geïllustreerd dat eerst en laatste zouden zijn en andersom. Alleen, die uitdrukking komt daar niet meer voor. Daar staat botweg, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en aan een volk gegeven dat wel zijn vruchten voortbrengt. Dat is vers 43, kortheidshalve, want ik wil niet weer in dat hoofdstuk verzeild raken vandaag. Maar het gaat dus echt om dezelfde dingen. De volgende zou zijn Markus 10 vers 31, maar daar komen wij vandaan. Dus ik ga meteen verder naar Lucas 7. Lucas 7. Ja, dat lijkt me niet goed, of wel? Ja, die lijkt wel goed, ja. Dat is een mooie uitspraak trouwens. Lucas 7, vers 29 en 30. Dat zijn aardige uitspraken, ook in het bijzonder ter verklaring van de doop. Waarin er staat... En al het volk, horende, dat wil zeggen gelovende, en de tollenaars, die apart genoemd worden... Die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Het is een onderwerp op zich, want het idee blijft dat heel de heilsgeschiedenis tot doel heeft de rechtvaardiging van God. niet de rechtvaardiging van zondaren, door God, maar de rechtvaardiging van God door zondaren. Het is weer net andersom, hè? Het is ook het hart van de Romeinenbrief in de uiteenzetting over het evangelie, want heel hoofdstuk 3 feitelijk van de Romeinenbrief, en ik bedoel inderdaad heel hoofdstuk 3, beide delen ervan hebben geen ander onderwerp, waar de rechtvaardigheid Gods naar voren wordt geschoven en waar uiteengezet wordt dat ook het lijden en de dood van de Heer Jezus, maar natuurlijk ook zijn opstanding, tot doel hebben de rechtvaardiging van God zelf. Sommigen begrijpen niet waar ik het dan over heb, maar kijk, als ik het andersom zeg, van de negatieve kant wordt je iets duidelijker. Het punt is namelijk dat God ervan verdacht wordt onrechtvaardig te zijn, immers. Men geeft hem graag de schuld van alle onrechtvaardigheid in de wereld, implicerend dat hij er dan toch in ieder geval iets aan zou kunnen doen, dan wel hij zou het misschien zelfs hebben kunnen voorkomen. Maar geen van tweeën doet hij, naar het schijnt. En wat de toekomst brengen mogen, dat weten wij niet, dus vooruit. Maar het punt is dat God wel degelijk rechtvaardig is, maar daarvoor zou men zijn verhaal moeten kennen. Hij is in het verhaal de verdachte. Men zou de verdachte dan toch in ieder geval het woord geven. Nou komt dat goed uit, want hij is het woord. Dus vooruit. En uit zijn woord besluiten wij dat God rechtvaardig is. Zelfs als hij zondaren, die niet rechtvaardig zijn, rechtvaardigt. En dat staat er letterlijk zo in Romeinen 3. Daar gaat het allemaal over, hè. Waar bovendien eerst gezegd wordt, nee, God is rechtvaardig, want hij houdt zich aan zijn woord, dat is namelijk de norm. En de mens is niet rechtvaardig, want hij houdt zich niet aan zijn woord. Met name niet aan het woord van God, maar aan het mens zijn eigen woord ook niet, hè, om zo te zeggen. Maar goed, het gaat om de rechtvaardigheid Gods, en waar wij tot geloof komen, ons aan hem onderwerpen en dat demonstreren, want dat is wat wij doen in de doop, rechtvaardigen wij God, namelijk door ons te laten dopen. Want rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken, dat betekent het nooit. Dat is trouwens een ding wat niet bestaat, hè. Dat kan helemaal niet, hè. Iemand rechtvaardig maken. Je kunt wel iemand rechtvaardig verklaren. Het is ook equivalent van vrijspreken eigenlijk, hè. Maar al het volk horende die met de doop van Johannes gedood waren, rechtvaardigde God. Ik lees hem eerst verder, ik kom zo terug. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods, en laat tot u doordringen dat raad Gods wel degelijk van doen heeft met gerechtelijke, met juridische aangelegenheden, want het woord raad in de Statenvertaling, dan hoef ik niet naar het Grieks of wat dan ook, het woord raad in de Statenvertaling heeft van doen met juridische aangelegenheden. Het is de aanduiding in het Nederlands zelfs voor de rechtbank zelf, maar ook in het Nederlands is het de aanduiding voor de uitspraak van de rechtbank. Tussen die twee hoort ook geen verschil te zijn, maar ja. De raad Gods, dat zijn juridische uitspraken van God, hè. De fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem door hem niet gedoopt zijnde of wordende. Ik denk altijd dat nieuwere vertalingen dat wel zullen hebben aangepast. Want het punt is dat men God rechtvaardigt door zich te laten dopen, en men verwerpt de raad Gods tegen zich door zich niet te laten dopen. Dan aanvaardt men de raad Gods dus niet, en daarmee ook niet de rechtvaardigheid Gods. Hebben we die nog? Het is dus ook niet zo bijzonder dat degenen die geneigd zijn zich op de wet te beroepen, zoals deze fariseeën en wetgeleerden, tegelijkertijd ook geneigd zijn om zich niet te laten dopen. Dit is ultra kort door de bocht. Maar ja, dit is de korte verklaring, hè? Die is toch populair, of niet? De korte verklaring der Heilige Schrift. Nou ja, ze doen dan iets, maar dat noemen ze doop. En tot vandaag begrijp ik niet waarom. Ze hebben het mij wel uitgelegd. Ze hebben me uitgelegd dat nou eenmaal niet in de Bijbel staat hoeveel water bij de doop gebruikt moet worden. En dat doop in water toch zeker niet uitsluit dat men ook hier en daar een druppel opvangt. Dus die ruimte is er dan. En aangezien het veel makkelijker, veel sneller en veel praktischer is om wat minder water te gebruiken, heeft men de besprenkeling uitgevonden. Bovendien, dat is niet op grond van geloof, hooguit op grond van de religie van de ouders. Maar ja, waar men de doop beschouwt als het teken van het verbond en daarbij denkt kennelijk aan het oude, heeft men ervan gemaakt dat doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. En die moet dan meteen na de geboorte, nou ja, op de 8e dag, of weet ik veel, wanneer, maar in ieder geval moet aan de baby worden toegepast. Dan is men toch echt, laten we zeggen, veelzijdig de weg kwijt. Hè? Dat lijkt mij wel. Hè? En daarom is het uiteindelijk ook niet meer te begrijpen. Met deze dingen hebben ze mij uitgelegd. Dat wil zeggen, degenen die er voorstander van zijn, hebben het zo uitgelegd. Niet met deze woorden, maar hebben wel uitgelegd dat het nou eenmaal in de historie zo gegaan is. De doop is geassocieerd geworden met de besnijdenis. Heeft men één tekst voor waar inderdaad het woord doop en besnijdenis allebei in voorkomen. Maar het verband tussen die woorden, dat ontgaat kennelijk iedereen. Nee, dat meen ik. Heb ik uit de catechismus, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar men zijn doop gaan toepassen, gewoon om zo vroeg mogelijk een kind, een mens als het ware, niet bij het verbond, maar bij het kerkgenootschap in te lijven. Zodat men iemand daarna op kan wijzen en zeggen, ja, maar je bent toch als kind gedoopt en je hoort bij ons. Dat soort dingen meer. Daar krijg je ook een papier van, daar staat het dan op. Dat heet een attest. Ja, maar onder ons gezegd, dat is nou wel aardig, maar ik vind het ook allemaal niet zo erg. Het probleem is dat men het doop noemt, hè? En daarna spreekt over wederdopers. En dat soort dingen meer. Waarbij wij, die volwassen doop toepassen, geassocieerd worden met wat ik persoonlijk beschouw inderdaad als een secte die der wederdopers, der Anabaptisten, die maakten zich met Jantje Verleiden vanaf, zuster. Ja, ik heb daar ook niet zoveel mee. Hij heette zo, Jan Verleiden, de uitdrukking komt daar vandaan, zuster. Ja, maar goed, dat maar even terzijde weer. Want dieper moet ik daar natuurlijk helemaal niet op ingaan. Het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om de doop zoals gepraktiseerd door Johannes. De wat men noemt de grote doop, maar ik noem het alleen gewoon de doop. Dat is de doop. En men verwerpt de raad gods door zich niet te laten dopen. En men accepteert de raad gods en onderschrijft daarmee de rechtvaardigheid gods, logischerwijze, want het gaat over recht. Door zich te laten dopen. Maar wat je, dus voor het uitleggen van de doop is dit een geweldige uitspraak. Het neemt echter niet weg dat wij ook zouden moeten even stilstaan bij wie waren het dan die de raad gods tegen zich verwierpen. Dat waren de fariseeën, de orthodoxen, dan wel de ethici, de wetgeleerden. De lui die ons de wet voorschrijven. Ja, de Joodse gaat het hier over. Ja, goed. Ja. Maar wie waren dan degenen die zich lieten dopen? En er staat al het volk, ja. Ze povere peuple, weet u wel. Het gepeuple. Maar vooruit. Maar er staat nog iets bij. De tekst laat ons niet in de steek. Tegenover de fariseeën en de wetgeleerden die de uitbeelding zijn, de personificatie zijn, hoe zeg je dat, de vertegenwoordigers zijn van het Joodse volk per definitie, zoals ook in Matteüs 21, maar ik ben er alweer aan voorbij gegaan, hè? Bij zal een ander volk gegeven worden. En de schriftgeleerde fariseeën begrepen, wisten dat hij van hen sprak. Precies, maar het ging over een heel volk. Benoemd met de termen fariseeën en wetgeleerden. Of fariseeën en schriftgeleerden, wat fundamenteel hetzelfde is eigenlijk. Maar vooruit. Maar dat staat er tegenover. Als de een namelijk van de een wordt afgenomen, aan wie wordt het dan gegeven? Aan welk volk wordt het dan gegeven? Leg je deze schriftplaats ernaast? Een volk van tollenaren. Zat erachter. Want u en ik weten al lang, ik bedoel, we zien elkaar hier niet voor het eerst, hè? Dat woordje en, dat wordt heel dikwijls opgevat als namelijk. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar het kan heel goed. En ik lees hem in dit verband als, en al het volk, met name de tollenaars, verzwak ik namelijk iets, maar ik weet niet hoe subtiel uw Nederlandse taal is. In plaats van namelijk zeg ik met name, hè? Precies, al het volk hem horende en met name de tollenaars, die met de doop van Johannes gedood waren, rechtvaardigden God. En als je alle schriftplaatsen waar fariseeën staan tegenover hoeren en tollenaren, als je die schriftplaatsen met elkaar vergelijkt, dit doet, doet niemand, maar dat is wat je moet doen. Dat is echte Bijbelstudie, hè? Ja. Als je dat doet, kom je vanzelf tot de conclusie dat waar de fariseeën en de schriftgeleerden staan voor de twee stammen van Israël onder de naam het Joodse volk, die anderen, de hoeren en tollenaren, dus staan voor het volk dat ontrouw was en dat in dat Syrische ballingschap verdwenen is. Kortom, de rest van de stammen Israëls. Moeilijker is het niet. En het zit hier dus ook in. Zie? En als u zegt, maar het was toch al het volk, het hele volk zal toch niet bestaan hebben uit tollenaars, zeg ik nee, maar het volk, maar het was wel opvallend hoeveel tollenaars daarbij waren. Dan viel het meest op. En degene die de raad gods tegen zich verwierpen, zullen toch niet allemaal fariseeën en schriftgeleerden geweest zijn? Zelfde verhaal. Je komt er niet ver mee. Dat is het leuk van zo'n vierkantsvergelijking, want zo noem ik die schriftplaats altijd, bij gebrek aan wiskundige kennis zeg ik dat dan weer. Een vierkantsvergelijking of zoiets. Laat me zitten, leg ik toch niet uit. Maar een vergelijking is het. En je vindt aspecten, dezelfde aspecten aan beide kanten van de vergelijking. Hè? Het was al het volk, maar het was opvallend. De tollenaren en het waren en degene die de raad gods tegen zich verwierpen. Het was opvallend, fariseeën, wetgeleerden. Maar denk nou maar niet dat de Sadduceeën die raad gods wel aanvaarden, hoor. Zo was het nou ook weer niet. Maar het gaat er maar om dat ons die termen even voorgehouden worden. En van de andere kant af werkt het wel. Het zijn juist de tollenaren, de ontrouwen hier op aarde, die dan toch geneigd blijken te zijn om trouw te zijn aan God en zijn woord. En een ander woord voor trouw is geloof en een ander woord voor ontrouw is ongeloof. En tollenaren en hoeren, beiden per definitie zijn ontrouw immers. Naar aardse maatstaven. En zeker naar wettische maatstaven. Dan wel fariseïstische maatstaven. Enzovoorts. Maar die komen. Maar degene die de maatstaven, de normen en waarden geacht worden te hanteren. De fariseeën en de ethici. De wetgeleerden, om zo te zeggen. Die moeten van het woord gods niks hebben en verwerpen hem. En dan staan ze weer hier tegenover elkaar. Als u mij vraagt, vind je hier ook de verwisseling van eersten en laatsten? Want de eersten, mag je verwachten, zijn de fariseeën en schriftgeleerden of wetgeleerden, zoals ze hier genoemd worden. En de tollenaars, daar hebben we helemaal geen hoge dunk van. Dus die staan helemaal achteraan, maar die komen als eerste. He? Nou goed, ik laat het daar maar weer bij, zodat je ziet dat je deze dingen toch op onverwachte plaatsen terugvindt. Hè? Maar het staat er wel. Daarna krijg je Lucas 13 nog. Lucas 13. Ik In een uitspraak die we inmiddels kennen uit Matteüs, waar we straks waren, Matteüs 8. Er staat hier in Lucas 13, vers 28. Al daar zal wening en knersing der tanden zijn. Wanneer gij zien zult, Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buitengeworpen. Dan worden dus eersten weer buitengeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden. Zodat u niet alleen dacht dat het oosten en westen was, zoals in Matteüs, maar ook van noord en zuid. Dus er komen nog twee polen bij, denk ik altijd. Maar vooruit. En ze zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn, en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Eersten en laatste. Ziet u? En ziet, staat er. Ziet u? Wie oren heeft om te horen, die horen. Nou goed, inmiddels toch is dit een bekende uitspraak. En dan nog even naar Lucas 18. Daar vinden wij in vers 10. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Ik heb u vorige keer gezegd dat ik kort daarvoor in Nieuwegein een lijn gevolgd had van twee tegenover elkaar, Juda en Efraïm, twee stammen tegenover tien stammen, lijn doorheen de profetieën, waarbij onderweg het verhaal in hoge mate in de vorm van gelijkenissen, dan wel symboliek moet ik eigenlijk zeggen, gegoten werd. U weet wel, het werden ineens twee vrouwen met twee namen, om niet te zeggen twee hoeren. Maar goed, en het, op een gegeven moment werden er trouwens ook gewoon twee koninkrijken, dan wel twee volken, dan wel twee kudden, dan wel gewoon Efraïm of gewoon Juda en Jozef. Dat wil zeggen Juda en Efraïm, en die lijn zet zich gewoon voort in het Nieuwe Testament. En die heb ik toen meteen genoemd, omdat het voor de hand ligt om zo'n lijn door te trekken. En dan heb ik niet eens genoemd Maria en Martha naast elkaar, maar natuurlijk wel die twee zonen die in de wijngaard zouden werken, en die twee groepen van wijngaardeniers, en ook die twee zonen waarvan er één wegging en weer terugkwam, en de andere ging helemaal nooit weg. Hij was niet weg te krijgen met geen stokken zeven dienders, maar vooruit. Maar u weet wel, die lijnen, en deze heb ik ook niet genoemd, maar dit is er ook één, hè? Er valt niet zo op, maar dit is er ook één. Twee mensen, vers 10. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander, en dan weet je het al. Je bent hier in Lucas 18, je hebt Matteüs Marcus al gehad, je weet het al. He? Als het een vrouw was, was het een hoer, maar het is een man, dan is het dus een tollenaar. Toch? Want wat is het tegenovergestelde van iemand die orthodox is? Nou ja, toe maar. Een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast twee maal per week en ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Want als je verlegen bent, sla je ogen neer. En als je bescheiden bent, dus ook, hè? Ja. Maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Waar gaat het over? Is de vraag. Dat weet u inmiddels toch, of niet? Het is gewoon weer hetzelfde verhaal. En anders dan, als u die niet begrijpt, oké, dan zou ik natuurlijk een reeks van schriftplaatsen kunnen citeren uit het Oude Testament. waarin gesproken wordt over de een zal vernederd worden en de ander verhoogd. Dat wat hoog is zal vernederd worden en wat nederig is zal verhoogd worden. Zoals daar zijn bergen, dat zijn koninkrijken, dus het schiet aardig op. Of wat dacht u van cederen, dat zijn koningshuizen. Eén zal vernederd worden en de andere die er al was, maar die nederig was, zou verhoogd worden. Staat allemaal in de Bijbel. En niet maar op één plek hoor, op vele plaatsen. Maar goed, dat gaan we dus nu toch maar niet doen. Kijk even, nee, de teksten die ik in gedachten heb staan er hier niet bij in de verwijzingen. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe, maar het is hetzelfde verhaal, hè. Juda zou vernederd worden en Jozef zou verhoogd worden. Zo zit het in elkaar, hè. En wat de verwisseling van die twee betreft, die had je al op moeten vallen in Jeremia 31. Ik zal er met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten. Dan zijn ze verwisseld. Toch? En met het hele idee uit het Oude Testament, waar dat soort dingen dan toch letterlijk staan, kom je in het Nieuwe aan en je begrijpt dat die lijn gewoon vervolgd wordt. Ik ben er tamelijk zeker van trouwens, dat met name die schriftgeleerden en fariseeën dat ook heel goed begrepen hebben waar het over ging. Maar goed, dat is nu verder buiten de orde. Het gaat er maar om hoe vaak je deze dingen leest. En eigenlijk moet ik nu alsnog naar Romeinen hoofdstuk 9. Maar ja, dat lijkt me toch wat minder gewenst eigenlijk. Romeinen 9, 10 en 11. Want het gaat over dit onderwerp. Dat is het grote nieuwtestamentische onderwerp. De zegeningen zijn voor Israël, maar wat is Israël? En die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, nog omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze alle erfgenamen enzovoort. Het kan wel zijn dat het Lo-Ami is, maar het zou Ami worden. Het kan wel zijn dat het Ami is, maar het zou Lo-Ami worden. Dat is allemaal Romeinen 9. En dan staat er, de heidenen die het niet zochten hebben het gevonden. Ik geloof niet eens dat er een verwijzing bij staat naar Jesaja. Misschien ook wel. Maar het doet er niet toe. Het is duidelijk een verwijzing naar Jesaja. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Enzovoorts. Of ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En wat de Joden betreft, Romeinen 10, die zochten wel, maar hebben niet gevonden. Waarom niet? Omdat ze zochten uit de wet gerechtvaardigd te worden. Op wat voor wijze dan ook, maar binnen dat kader van de wet. En dat kan niet, het moet buiten het kader van de wet. Buiten het vierkantje heet dat toch? Buiten het vierkantje denken, dat heet toch zo of niet? Dat dacht ik. Dat is het probleem van ons gepraciseer, weet u wel. We blijven binnen de gestelde kaders, maar de oplossing van het probleem ligt daar vaak buiten. Bij meetkundige problemen vooral, daar komt de uitdrukking vandaan, hè. Begin met een vierkantje, moet je van alles meten, lijnen trekken die allemaal even lang zijn of wat dan ook, maar binnen en in verband met de hoeken van het vierkant, dat kan wel, maar je moet wel bij gelegenheid buiten het vierkant wezen, anders krijg je het niet kloppen. Daar komt de uitdrukking vandaan, hè. En je kan wel zoeken, alleen in de wet, onder de wet, maar dat vind je dus niet, hè. Dat is die oude grap, hè. Van die man die buiten onder een lantaarnpaal loopt te zoeken, komt iemand langs die zegt, ben je wat kwijt? Hij zegt, ja, ik heb een horloge verloren. Hij zegt, weet je het zeker dat je hem hier verloren bent? Hij zegt, nee, ik ben hem hier niet verloren, maar waar ik hem verloren heb, daar is geen licht. He? Dus je zoekt onder een lantaarnpaal, maar ja, daar is niks te vinden. Nou ja, enzovoorts. Maar dat is Romeinen 9, 10 en 11. En dan zit je drie hoofdstukken lang in dit thema van die twee die verwisseld zijn. Nou ja. En je begrijpt het nooit. Je begrijpt die drie hoofdstukken nooit als je niet systematisch alle aangegeven schriftplaatsen daar, en dat zijn er heel veel, eerst binnen het kader van het Oude Testament bestudeert. En aangezien dat gewoonlijk niet gebeurt, verdwaalt men dan ook altijd in zo'n hoofdstuk. Meteen al bij het is niet alles Israël dat uit Israël is. Want ook die werd in Genève eruit geplukt. Hè? Konden ze goed gebruiken voor de leer van uitverkiezing. Hè? En zo verder. Maar goed, ik laat het hier maar bij. Maar ik hoop wel dat tot u doordringt dat deze gedachtegang achter al die geschiedenissen speelt. En we komen hem vanzelf weer tegen, dus ik kan net zo goed teruggaan naar Marcus hoofdstuk 10, waar wij waren in vers 31. De vraag na vers 31 zou kunnen zijn, maar wanneer zullen dan die laatsten en eersten verwisseld worden? Nou ja, dan is het antwoord natuurlijk na de dood en opstanding van Christus. After the Passion, heet dat. Post Passionem. Vers 32. En zij waren op de weg gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. Hoezeer die weg omhoog ging, wel hier ging de weg nog niet omhoog, als u het mij vraagt. Maar als je naar Jeruzalem gaat, per definitie ga je op. Hè? Ook al zou dat geografisch niet het geval zijn, de weg gaat pas omhoog, voorbij Jericho. En daar komen ze langs, want er staat in vers 46. Dus ze zijn nog niet bij Jericho, dus de weg gaat nog niet letterlijk omhoog. Maar het is altijd een kwestie van optrekken naar Jeruzalem op dezelfde wijze als dat het is een afgaan, hè? Naar Egypte. Hè? Dat heet altijd afgaan naar Egypte. Ja. Een optrekken naar Jeruzalem. Ja. En niet zeggen dat heeft van doen met Noord en Zuid, want het is niet zo, want hier gaan ze op naar Jeruzalem van Noord naar Zuid. En niet van Zuid naar Noord, hè? Vanuit Galilea naar Judea. Gaan we op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen en zij waren verbaasd. Dat wil zeggen, ze wisten niet waar zij aan toe waren. Ze waren van hun stuk gebracht. Die waren ze kwijt, de kluts ook trouwens. Hoe zeg je zoiets? Ze waren verbaasd. Dat woord kennen wij niet meer, hè? Niet echt tenminste. Zij waren verbaasd. Zij begrepen er niks meer van. En vooral niet na dat eerste zullen laatste zijn enzovoort. Dat zijn ook cryptische uitspraken. Maar daarom zijn ze voor ons wel duidelijk, toch? En hen volgende waren of werden zij bevreesd. Ik denk altijd dat het moet zijn werden zij bevreesd. Maar in de meeste talen bestaat dat verschil niet. Dus vooruit. En de 12 wederom tot zich nemende, begonnen hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal den overpriesteren en den schriftgeleerden overgeleverd worden. In dat overgeleverd worden heeft de zin van gevangen genomen worden. Want het wil zeggen beperking van vrijheid. Hè? Dat is wat het woord overleveren is. Later lezen wij dat de Heer Jezus Christus zich voor de gemeente heeft overgeleverd of overgegeven. Datzelfde begrip is het. Namelijk beperkt tot. En in dit geval wordt het dan dus, hij zal gevangen genomen worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En hem aan de heidenen overleveren. We weten ook hoe dat gaat. Aan de Romeinen. Maar let nou eens op. Hè? Dit soort uitspraken. Ze zouden hem aan de heidenen overleveren. Als nou het koninkrijk, de zaligheid, het nieuwe verbond of wat het maar was, in al die verschillende schriftplaatsen, wordt weggenomen van de Joden en het wordt gegeven aan iets of iemand anders, dan heet dat iets of iemand anders de heidenen. Kan niet schelen wie het zijn. Dat als het geen Joden zijn, zijn het heidenen. En vanuit Joodse optiek maakt het allemaal niks uit, hè. Het zijn heidenen. Maar er staat, zij zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. Had dat niet andersom gemoet eigenlijk? Ze zal dan ook toch aan de heidenen overleveren, want ze hebben hem door de handen der onrechtvaardigen gekruist, zei, ik meen Petrus, in Handelingen, toch, hè? En die heidenen hebben hem gekruist. En daarna hebben zij hem alsnog weer aan Joden overgeleverd, toch? Want toen kwam Jozef. Kwam Jozef van Arimathea was dat, hè? Toen kwam Jozef van Arimathea en die eiste het lichaam op. En Jozef en Nicodemus, Nico was er dus toch bij, het was Jozef van Arimathea, Nicodemus en de vrouwen, waarvan het merendeel luisterde naar de naam Maria, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, die hebben hem begraven toen toch? Dus er staat hier toch wat geks. Of niet dan? Zij zullen hem ter dood veroordelen. En hem de heidenen overleveren. Nou, kan je dat wel kloppend krijgen, hoor. Je kan het dus zeggen. Ze hebben hem eerst ter dood veroordeeld. En toen hebben ze hem aan de heidenen overgeleverd. Enzovoorts. Natuurlijk is dat zo. Maar u en ik weten toch, hè. We lezen dit soort schriftplaatsen. En sowieso de Bijbel niet voor het eerst. Dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is. En dat door hun val, kom ik alsnog in Romeinen 11. Door hun val, door hun ongehoorzaamheid, inderdaad de zaligheid bij de heidenen gezond is, want hun val was tot rijkdom der heidenen enzovoort. Zodat als je nog eens leest over, ging naar de heidenen, of aan heidenen overgeleverd, moet je toch even nadenken dat daar misschien in die woorden dan toch een dubbele bodem zit. Begrijp je me niet verkeerd? Je hebt dit soort dubbele bodem uit dit soort versen überhaupt niet nodig om het te begrijpen. Het werkt andersom, hè. Wij hebben dingen begrepen en herkennen daarna bepaalde structuren en formuleringen in andere schriftplaatsen. Toch? Zo werkt het, hoor. En letterlijk is dit natuurlijk gebeurd. Ze hebben hem ter dood veroordeeld en hebben hem aan heidenen overgeleverd. Die hebben hem bespot en hem gegezeld en hebben hem bespuwd. En ze hebben hem inderdaad gedood. Zij zullen hem bespotten, hem gezelen, hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Kortom, hier wordt voor de laatste keer, voor zover ik het begrepen heb, en voor zover vermeld, want daar gaat het natuurlijk over. Hè? Hier wordt voor zover vermeld, voor de laatste keer, het lijden en de opstanding van de Heer Jezus Christus aangekondigd. Vraag mij niet waarom die discipelen het niet begrepen. Misschien ook geloven ze het gewoon niet en is dat dus een psychologisch verschijnsel? Nee, dat iets waar men niet open voor staat, wat men niet gelooft, is men geneigd weg te verklaren of te ontkennen. Dat heet de ontkenningsfase. Iets wat onwelkom is, weet u wel. En daarna pas krijg je de verwerking, zo heet dat toch? Vraag het maar aan uw, hoe heet zo'n man? Psych, oh ja. Maar niettemin, wat verwacht mogen worden op bepaalde gronden, is dat de Heer naar Jeruzalem gaat om zijn koninkrijk te vestigen. Het wordt toch zachtjes aan wel tijd, vooral ook als je de profetie van Daniel 9 kent. Ik zeg niet dat ze die kenden, maar, want we weten dat niet. En ze zijn verbaasd, want ze begrijpen toch wel dat het er niet zo uitziet. Dat dat komen gaat. En de Heer zegt, nee, het gaat ook niet zo. En daar is het laatste woord niet mee gezegd. Maar misschien moet ik meteen even vooruitgrijpen op vers 45, zodat u het verband vasthoudt en ziet dat het hier toch wat langgerekt gaat. En in vers 45 staat, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel, zijn leven dus, want ziel is altijd leven, hè, om zijn ziel te geven tot rantsoen voor velen. Waar het over gaat is dat hij weliswaar de Zoon des Mensen is. De term wordt juist in deze dagen, uitlopend op zijn kruisiging, vele malen gebruikt. Door hemzelf, Leg de evangelisten maar weer naast elkaar en turf maar eens een keer. Hoe vaak lees je in die geschiedenissen zoon des mensen? Zo noemt hij zichzelf. De zoon des mensen. Bij zijn titel dus, maar het is zijn aardse, maar hoogste titel, op grond waarvan hij weliswaar troonsrechten heeft, die dan toch beginnen bij eerst de troon van David, maar van daaruit over heel de mensheid, en over die troon van David gaat het nog verderop. In de laatste pericoop van dit hoofdstuk overigens, want daar heet de Heer Jezus niet voor niks, Jezus geen zoon Davids. Want dat weet u toch, de titel zoon des mensen is letterlijk zoon van Adam, in de zin van erfgenaam van Adam, en het maakt hem tot hoofd van heel de mensheid, met recht tot koningschap, vanzelfsprekend, maar eveneens met recht tot lossing. En hij kwam in zijn eerste komst om van dat recht tot lossing gebruik te maken. En in zijn wederkomst komt hij om van zijn recht op de troon gebruik te maken. Zo simpel. En vandaar dat hij hier zegt, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, want koningen worden gediend. Dat wij een andere filosofie over ontwikkeld hebben in de loop der eeuwen, wij mensen, dat mag zo zijn, maar daar trek ik me dus even niks van aan. Hè. De koning wordt gediend, hij staat aan de top van de piramide en alles wat daaronder is, dient degene die hoger is. Zo werkt dat. Maar de zoon des mensen zelf is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Moet de zoon des mensen dan niet gediend worden? Jawel, maar dat komt hierna pas, nadat hij eerst zijn werk tot lossing gedaan heeft. En wat de volkeren op aarde betreft, dat komt pas aan de orde, dus als hij alsnog komt om te eisen. De uitdrukking uit Psalm 2. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Enzovoorts. En dat komt pas in zijn wederkomst. En in de tussentijd is hij weliswaar tot koning gezalfd bij zijn opstanding, maar eist hij nog niet. En woedende volken en bedenkende natie en ijdelheid. Dat is de korte verklaring van Psalm 2. En in die tijd leven wij dan. Maar houd vast, het gaat over de vernedering. Bovendien, dat is toch nu aan de orde in die dagen die hier voor hem liggen. En hij moet daar toch in hoge mate bij bepaald zijn geworden, al neemt dat niet weg dat hij zijn gedachten geprobeerd heeft te richten op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En veel meer valt daar voor ons ook niet over te zeggen uiteraard. Maar dit is waar het over gaat. Maar in elk geval in vers 32 tot 34 wordt opnieuw aangekondigd en tamelijk gedetailleerd deze keer, hoe de zoon des mensen zou veroordeeld worden door de leidslieden van met name Israël. En in bijzonder, of het Joodse volk bedoel ik dus logischerwijze. En met name dan door degene die in de praktijk de positie van de koning als het ware innamen. Dat weet u toch, hè? Dat is een wat ingewikkeld verhaal, maar ik bedoel gewoon te zeggen, bij ontstentenis, bij afwezigheid van een koning had in de praktijk, onder de wet, de hoge priester de touwtjes in handen. Want koningschap en priesterschap, in de zin van hoge priesterschap, behoren bij één persoon. In de praktijk zijn die dingen onder het oude verbond uit elkaar getrokken om redenen die ik nou niet weer ga vertellen. Maar goed, die liggen dus naast elkaar, maar dat betekent wel als de koning er even niet is, dan is naast de koning de hoge priester degene die de dienst uitmaakt, of hoe zeg je dat? Hè? En in de praktijk werkte het zo dat de raad van oudsten uit Israël, uit het Oude Testament, die werd ingesteld in de dagen van Mozes, die niet de hoge priester was, maar die in de praktijk de politieke leider van het volk was, als je dat zo mag zeggen. In ieder geval, hij wordt in de Bijbel, in Deuteronomium, geloof ik. Dacht ik. Nou ja, Was het niet Deuteronomium 33? Wordt die koning van Israël genoemd of ben ik nou al buis? Ik zal weer wat door elkaar gooien. Maar vooruit. Hij wordt één keer de koning genoemd van Israël. En dat vind ik nou wel even voldoende. En hij had een raad van oudsten, 70. Maar na de Babylonische ballingschap, toen de troon van David in Jeruzalem vakant was, heeft men alsnog weer die raad ingesteld, een raad van oudsten, maar nu niet onder leiding van een koning, want die was het niet, maar onder leiding van een hoge priester. De erfgenaam dan wel opvolger van Aaron, daar komt het in de praktijk op neer. En het is hier die hoogste Joodse gezagsorgaan dat de Heer Jezus zou afwijzen, terwijl de Heer Jezus zelf, als de erfgenaam van de troon van David, in werkelijkheid, eigenlijk moet ik zeggen, de hoogste gezagsdrager was. Die kwam het op neer. Nou ja, hij was het niet, maar hij was er wel de erfgenaam van. En die troon zou hem ook gegeven worden, volgens de oud-testamentische profetieën. Er zullen net als in onze dagen toen ook mensen geweest zijn die die profetieën niet goed gekend hebben en er precies de verkeerde conclusies uitgetrokken hebben. En ze zullen wel gedacht hebben, deze Jezus als de zoon, is de zoon van David, dat weet iedereen. Hij doet bovennatuurlijke wonderen. En bovendien zijn de 70 weken van Daniël met nog een paar jaar te gaan om. Dus, dit zal de Messias toch wel wezen die dan inderdaad zijn troon gaat opeisen. He? Nou, dat hebben ze gedacht. Het is alleen niet gebeurd. Het was trouwens ook niet nauwkeurig genoeg. Want ik roep maar even wat profetieën erbij, dat klinkt wel aardig, maar het is niet nauwkeurig genoeg. En dat gebeurt in onze dagen ook. Men zegt, alle tekenen wijzen op een spoedige wederkomst van Christus. En Christus zou zijn koninkrijk oprichten in Jeruzalem en zou Israël terugverzamelen. Dus binnenkort gaat dat gebeuren. Nou, dat is dus niet zo. Wat er gaat gebeuren is dat Jeruzalem verwoest zal worden. Want dat staat in diezelfde profetieën. En ze zullen dan ook wel verbaasd zijn, denk ik. Ze hadden wat anders gedacht, zoals de Emmausgangers, hè. Ze hadden gedacht dat dit degene was die Israël verlossen zou. Of hoe staat het daar precies? Het is nu al 3 dagen dat hij is overleden. Vermakelijk bijna, zo'n uitspraak, toch? Zo kun je al gauw op het verkeerde been staan, zodat je maar weer ziet dat je inderdaad moet geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, want dat is wat die Emmausgangers dan voorgehouden wordt. Hè? Wij komen bij vers 35. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende: meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. Ik vind het wel een beetje vermakelijk wat hier staat. U weet hoe de vader van de zonen van Zebedeus heet, toch, hè? Oké. Ja, maar maar ik vind het wel een beetje vermakelijk, want die mannen, Jacobus en Johannes, die worden genoemd Boanerges. In Marcus 3, waar we ze al tegenkwamen, hetgeen vertaald wordt met zonen des donders, staat erbij. Ik vind het tamelijk netjes vertaald, want het is eigenlijk zonen des gedonders. Van het gedonder namelijk. Want ze gaven gedonder, die twee. In ieder geval, dat is wat het woord werkelijk betekent. Boanerges, dat was Marcus 3, vers 17, ja. En dat komt van Hebreeuws, dan wel Aramees. Boanerges, dat komt van Raga of ragas, ragas, dat is ons Engelse woord to rage, rage. Ja, dat is het woord wat je tegenkomt als er staat dat de Heer sprak in zijn toorn. Toorn, dat is dat woord, rage. staat er dan. Gedonder. Dan worden ze boos, kwaad en dan... nou ja, wat er dan maar meer gebeurt. Woede, gedonder. Hier kwam ook gedonder van trouwens, in dit schriftgedeelte. Bovendien, ik zei, ik vind het wel een beetje vermakelijk zoals het hier staat. Want ik heb natuurlijk even stiekem gekeken in Matteüs 20, waar hetzelfde verhaal staat. Althans, dezelfde gebeurtenis vermeld wordt. En daar staat in Matteüs 20, vers 20... Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus. Want ze vroegen het niet zelf, maar het was hun moeder die het kwam vragen. De moeder van de zonen des donders. Ik vind het wel prachtig, hoor. Waren lui met een tamelijk grote mond, blijkbaar. Maar hun moeder kwam de zaken regelen voor ze. En misschien is het toch een bekend plaatje, ik weet het niet. Hoe heette trouwens de moeder van de zonen van Zebedeus? Hè? Nee. Nee, dat is de enige die niet Maria heet. Mag nog een keer raden. Weet niemand, hè? Jawel, ik hoorde hem, ja. Ja, Salome, ja. Dus niet 100% zeker... Maar wat mij betreft voldoet het. Men zou lezen, want Matteüs 20 sla ik weer weg. Men zou lezen Matteüs 27. Matteüs 27, vers 56. Daar vind je genoemd de vele vrouwen, staat in vers 55. Al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Vele, maar onder hen worden speciaal genoemd Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes. Als u het mij vraagt, is dat gewoon Maria de moeder van de Heer Jezus. Voor de Rooms-Katholieken niet, maar voor ons wel. Ja. En bovendien ook nog de moeder der zonen van Zebedeus. Hebt u ze? Maria Magdalena. Maria de moeder van Jacobus en Jozes. Dat is dus Jozef eigenlijk, hè? En de moeder der zonen van Zebedeus staat er. En dan leg je daarnaast Marcus 15. Dan heb je weer dezelfde gebeurtenis. Vers 40, Marcus 15, vers 40. En er waren ook vrouwen van verre aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en Salome. En je moet dus die teksten naast elkaar leggen. Want anders krijg je Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozef en Salome. Dat kan ook nog, want dan is het nog steeds de moeder van de Heer Jezus. Want die had een zuster, Salome. Dat staat weer elders vermeld. Maar als je deze teksten naast elkaar legt, dat zou je moeten doen... Omdat het inderdaad over dezelfde gebeurtenis gaat, dezelfde soort uiteenzetting, in hoge mate aan elkaar parallel, dan begrijp je hoe het zit en dan kom je terecht bij, als derde vrouw, de moeder van de zonen van Zebedeus, dan wel Salome. Waterdicht? Nee, het is niet waterdicht, maar het lijkt mij de goede methode. Heb je er wat aan? Is het nodig om te weten hoe de vrouw van Zebedeus heet dan wel de moeder van Jacobus en Johannes? Misschien niet, maar je leert in het voorbijgaan wat je moet leren onderweg. Schrift met schrift vergelijken, dat is het kunstje. Nou ja, kunstje, ik zeg het natuurlijk alsof het niks voorstelt, maar niettemin, het stelt natuurlijk wel wat voor. Dit is wat je moet leren te doen. schrift met schrift vergelijken. Overeenkomende schriftgedeelten naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Ik heb nog altijd de gedachte dat wij vier evangeliën hebben aan het begin van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, om eerst te leren dat je schrift met schrift moet vergelijken. Want in elkaar schuiven tot één, dat is een onmogelijkheid gebleken. Daar kleven veel te veel haken en ogen aan en veel te veel onzekerheden. Maar wat je wel kunt, is schrift met schrift vergelijken. En dat is precies wat je moet leren bij de bestudering van de Bijbel. En zeker voor het verstaan van nieuwtestamentische waarheid in het algemeen. Die immers gebaseerd is, of gebaseerd wordt, want zo wilde ik het eigenlijk zeggen, op oud-testamentische schriftplaatsen die men voor dat doel dus inderdaad naast elkaar zou leggen. In de eerste plaats in het Oude Testament en zeker zou men ze leggen naast overeenkomende nieuw-testamentische schriftplaatsen. Dat is veel moeilijker in de praktijk dan het vergelijken van schriftplaatsen in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dus daar begin je mee. En je wordt er meteen mee geconfronteerd als je het Nieuwe Testament begint te lezen. En dat moet ook, hè. Dat is, ik heb de indruk dat dat een van de bedoelingen is van dat wij die vier evangelisten hebben, om zo te zeggen. Er zullen nog wel andere redenen zijn, maar dit is er in ieder geval één van. Goed, nou, dan hebben we dat weer gehad. Dan gaan we weer terug naar Marcus 15. Nee, daar waren we niet. Marcus 10 waren wij. Het was dus hun moeder. Maar uit piëteit met Jacobus en Johannes, schrijft Marcus gewoon. Tot hem kwamen Jacobus en Johannes, maar hun moeder kwam, bracht die twee mannen mee. Dat waren vissers, dat weet u nog uit wat het maar was. Was het Marcus 1? Weet ik niet meer. De introductie van deze mensen, ze waren aan het vissen samen met uw vader Zebedeus. Ze waren de netten aan het schoonmaken of weet je veel wat. En de heer zei, meekomen jullie, hè? Maar ze zeggen, meester, wij wilden dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. Mogen wij een wens doen, is de vraag. En hij zei tot hen, wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar er is in het Nieuwe Testament nog wel eens wat te doen over de vooraanzittingen, over de tafelschikking, om zo te zeggen. En dat komt omdat dat uitdrukking is van de pikorde. Wij noemen dat pikorde, bij de kippen noemen we dat zo, maar ja. Maar het bestaat onder dieren en het bestaat onder mensen om rangorde in de groep. Het zijn begrippen die we nauwelijks meer kennen, want het is politiek incorrect om ze wel te kennen, maar ze bestaan. Hè? En ze zijn ook tamelijk voor de hand liggend. Ik denk dat het bij de dieren zo is, opdat wij eraan zouden zien dat het bij de mensen ook zo in elkaar steekt, hè? Eigenlijk. Maar het is een Bijbels beginsel. Dat beginsel van hiërarchie, van rangorde. Nou goed, zij willen graag vooraan zitten dus. In uw heerlijkheid, dat ze daarmee zijn koninkrijk bedoelen. En dat ze bedoelen niet alleen de tafelschikking, maar ook de regering van het Rijk, zal ik maar zeggen. Ze willen graag een vooraanstaande positie. Dat lijkt me toch wel duidelijk, hè? Goed. Maar Jezus zeide tot hem, gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden daar ik mede gedoopt word? En zij zeiden, wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hem, de drinkbeker die ik drink zult gij wel drinken en met de doop gedoopt worden daar ik mede gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar die het bereid is. Met andere woorden, zij zouden de drinkbeker drinken die de Heer zou drinken, en ze zouden gedoopt worden met de doop waarmee de Heer gedoopt werd. Alleen, het zijn natuurlijk wat cryptische termen. Wat ze in het algemeen betekenen mag geen enkel probleem zijn. Het gaat erom om wat de Heer zelf zou overkomen, dat is gewoon de betekenis ervan. En wat de Heer zou overkomen, zou hen, Jacobus en Johannes, ook overkomen. Moeilijker is dat niet. En daarna vragen wij ons nog natuurlijk af, waarom heet dat een drinkbeker drinken? En dat is weer zo, omdat het drinken van een drinkbeker de uitdrukking is. Dat wil zeggen, een van de idiomatische uitdrukkingen is voor wat iemand overkomt. Dat is wat het is. Moeilijker is het niet. Hè? Als iemand heel wat te verhapstukken krijgt, wat krijgt hij dan te doen? Iets opeten. Verhapstukken wil zeggen, iets hapje voor hapje wegwerken. Maar u weet toch dat het heel wat anders betekent in de praktijk. Hè? Dan krijgt hij heel wat ellende over zich heen dan wel te verwerken. Hm? Krijgt hij wat voor zijn kiezen, ja, dat is er van afgeleid natuurlijk weer. Hè? Krijgt hij heel wat te eten. In dit geval gaat het over drinken. En natuurlijk... Hè? Je krijgt heel wat te slikken, ja, inderdaad, ja, dat is ook een goeie. Ja, noem nog eens wat, jongens. Hij krijgt heel wat op zijn bord. Goed. Ja, ik wist niet dat er nog zoveel waren. Ja.
Door de strot geduwd,
hoor ik hier, ja. Waar komt u vandaan, broeder? Nou goed, ja, te verstouwen. Ja, het is op de grens, maar ik reken me goed. Het is natuurlijk ook makkelijk om die drinkbeker te verklaren meteen binnen een smaller kader. In verband met het lijden en de dood van de Heer Jezus, dan zegt men, dat komt uit een drinkbeker, is dan een drinkbeker met giftige wijn, want zo werd de doodstraf toegepast bij de oude Grieken. Socrates en zo, weet je wel. Maar ja, dat zal wel, maar dan weet je het van tevoren al en dan leg je het erin. En bovendien, Jacobus en Johannes, bij ons weten, hebben niet letterlijk die giftige drinkbeker gedronken. Ze zijn ook alle twee niet gekruist, voor zover we weten. Want Jacobus was de eerste, kwam het eerst aan de beurt en zijn hoofd ging eraf. In Handelingen al vroeg, als eerste van de discipelen. En van Johannes weten wij niet anders dan dat de man stokoud geworden is en een natuurlijke dood is gestorven. Dus ja, daar kom je toch niet zo heel ver mee. Maar dat ze vervolgd zijn geworden om des evangelies wil of om des koninkrijks wil, met de uitdrukking van een halve bladzijde eerder, ja, dat is zo, ja. En wat hierna uiteengezet wordt, nou ja, niet uiteengezet, wat hierna genoemd wordt, is dat de verheerlijkte positie, dat die positie omgekeerd evenredig is met de dienstbare positie. Dat wil zeggen, als men verheerlijkt wil worden, dan zal men moeten dienen. En dat geldt hier maximaal, uiteraard, want deze mensen vragen de maximale heerlijkheid. Dan zou ook de maximale dienstbaarheid, inclusief lijden dus, zou over hen moeten komen. Dus de Heer zegt, je weet niet wat je begeert. Nou goed, u weet wel, het lijden van de tegenwoordige tijd is omgekeerd evenredig, zo heet het toch, hè? Weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Niettemin, zegt de Heer dan meteen, inderdaad, maar je zult die drinkbeker drinken en je zult met die doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word. Waarna je vraagt, welke doop is dat dan? En het zal duidelijk zijn dat dat dan toch niet een doop in water is. En de makkelijke route ligt ook hier voor de hand. Te zeggen, nou ja, dat is dan dezelfde doop als die in Romeinen 6. Hij wordt in zijn dood gedoopt, om zo te zeggen. Hij spreekt over zijn dood. En dan moet ik u weer zeggen, ja, dat is ook ongetwijfeld zo. Maar de vraag is of dat de betekenis van de uitdrukking is. Dat het hierin opgesloten zit, gezien de toekomstige gebeurtenissen, dat is waar. Maar als je mij vraagt, doop betekent letterlijk vereenzelviging met. Dat wil zeggen, deel hebben aan. En zoals wij in Christus gedoopt worden, zo zijn wij één plant met hem geworden. Dat is ook Romeinen 6. En als men dus gedoopt wordt met een bijzondere doop, wil zeggen dat men deel krijgt aan bijzondere gebeurtenissen. En dat is wat het is. demonstreert opnieuw de betekenis van de term. En meer heb ik daar niet over te zeggen. Bovendien, een drinkbeker verklaren als een drinkbeker met gif is toch wel een beetje vreemd, want een paar dagen later gaat het over een drinkbeker en dan is het zeker geen gif, dat is namelijk leven. En doop als zodanig wordt door ons zo dikwijls uitgelegd als leven. Leven uit de dood namelijk. En dat kan allemaal, maar de betekenis van die termen is anders. De betekenis is veel algemener, veel neutraler. Het wil zeggen, deel krijgen aan. Iets gaat hem overkomen. En bij nader inzien kom ik nou toch even terug op, want het komt me nou heel goed uit, kom ik toch nog even terug op vers 33 en 34. Waar ik aanvankelijk zei, de staat, zij zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. Dus die uitdrukking voor de gelegenheid leest als de zaligheid zal naar de heidenen gaan, dan moet je daarna eens verder lezen. En zij zullen hem bespotten na zijn opstanding, heb ik het nu dus over, hè? Daarna. En sinds de zaligheid naar de heidenen gegaan is. Zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. De vraag die ze gaf, maar wie moet dat dan gedaan hebben? Het antwoord is nou Paulus bijvoorbeeld. En die zei tegen Paulus, Saul, wat vervolgt gij mij? Met andere woorden, deze uitdrukkingen uit vers 34 zijn dan van toepassing op Christus, namelijk op het lichaam van Christus. En wie de gemeente vervolgt, vervolgt Christus. En daarna kom je bij, ten derde dagen zal hij weder opstaan. En dan citeren we voor het gemak en kortheidshalve altijd even Hosea, waar dan staat, wat het maar was, ik kan nooit onthouden waar het staat, linksbovenaan de linkerbladzijde. Hij zal ons na drie dagen levend maken, op de derde dag zal hij ons doen verrijzen, want op de derde dag, dat is dan de dag van de wederkomst van Christus. Want de derde dag is enerzijds de dag van zijn opstanding, in verband met zijn eerste komst, maar anderzijds is het zijn wederkomst, na drie dagen. Vroeg het nog aan Petrus, hij zei, nou het zou kunnen, één dag is bij de Heer 1000 jaar, en 1000 jaar is als één dag, dus dat zou kunnen. Dat is dus na 2000 jaar, toch? Zodat je ziet dat zo'n vers wel degelijk consistent blijft, dat wil zeggen samenhangend blijft, als je het op deze wijze leest. Hè? Nou goed, daar gaat het ook over, want wat de Heer zou overkomen in het algemeen, zou zijn lichaam overkomen, zou de gemeente overkomen. En in de praktijk dus heel wat gelovigen in de loop der tijd, en de apostelen in het bijzonder. Hè? Goed. Waarna de Heer zei in vers 40, want de vraag was om een bijzondere positie, links en rechts. Maar de Heer zei, maar het zitten aan mijn rechter en mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Hij zegt, het is niet aan mij om dat te bepalen. Het zal gegeven worden dien die het bereid is. Dat wil zeggen, er is iemand anders en die bepaalt dat. Waarna de vraag is, wie is dat dan? Die dat bepaalt. Hè? Nou, dat weet je niet op grond van dit vers, want het staat er niet bij. Voor wie die het bereid is. Het zal gegeven worden, de vertalers hebben het er bij tussen gezet, het zal gegeven worden aan, en dat is ook zo, dat is ook de strekking ervan, maar ze beklemtonen daarmee dat begrip dien. Het zal gegeven worden aan degene die het bereid is. Nou, wie is degene voor wie dat bestemd was om te bepalen wie aan zijn rechterhand zou zitten? Ik weet niet hoe nauwkeurig u leest, maar ik lees hierin dat het gegeven zal worden aan iemand die er nog niet is. Voor wie dat bereid
is.
Ik heb een oud-testamentische tekst in gedachten. Die staat, het zal gegeven worden aan dien die hem toekomt. Iemand die er... Begrijpt u waar ik het over heb? Ik ben bijna weer bij het begin van de avond. Namelijk bij vers 45 ben ik bijna weer nu. Want de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En in die positie is het hem niet gegeven om te bepalen wie aan zijn rechter en linkerhand zou zitten in heerlijkheid. Hebben jullie dat nog? Kortom, het is gegeven aan Christus. En dan zegt u, dat is toch de Heer Jezus? Ja, dat is ook zo. Maar in een andere positie. In een andere hoedanigheid. In een andere functie. Namelijk, als de van God uitermate verhoogde, tot wie van Gods wegen gezegd was, zit aan mijn rechterhand. Die hem een uitermate verhoogde positie gaf. Maar zolang de Heer hier op aarde in vernedering rondloopt, is het hem niet gegeven om dit te doen. Dat recht heeft hij niet eens nog. Dat zou pas later komen. En hij schuift het dus inderdaad naar de toekomst. Bovendien, dat mag voor ons niet moeilijk zijn. Want wij weten dat Jacobus en Johannes deel uitmaken uiteraard van de gemeente. En we weten ook dat heel de gemeente zal, of moet eigenlijk, geopenbaard worden voor de rechterstoel van, daar heb je antwoord. Wie is de rechter? Christus. En die geeft heerlijkheid. Trouwens, al wat God geeft, geeft hij via Christus, dus het komt via Christus. Alleen, op dit moment is hij niet de Christus. Hij zou het zijn. Nou ja, hij is de toekomstige Christus, vooruit. Maar in die positie, de positie waarin hij hier verkeert, is hij om te dienen en om zijn ziel, zijn leven te geven tot losprijs, tot rantsoen voor velen. Hij wijst dus vooruit over zijn lijden en dood heen, hetgeen het onderwerp was van de voorgaande pericoop. Dus ligt toch tamelijk voor de hand. Die was een onderweg en zegt, ik zal sterven en ten derde dag opstaan. En daarna vragen ze hem, kunnen wij een beetje een leuke plek krijgen vast? En dan zei de Heer, nou ja, dan moet je toch nog een poosje wachten. En de Heer zelf zag daarnaar uit, toch? Verwijst door naar zijn opstanding. En als de 10 hoorden, als de 10 dit hoorden, als de andere 10 dit hoorden, ja, er zijn altijd die zoiets dan ook nog lezen als er waren er toch 10 zonen van Zebedeus, want hier gaat het over andere 10. En lezen is moeilijk soms, hè? Maar er staan niet de andere 10, er staan 10, als de 10 dit hoorden. Dat zijn de anderen, ja. Als de 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar je wordt toch geconfronteerd met een scheiding tussen 2 en 10. Hè? Gek is dat, hè?
Ja.
Ik geloof niet dat je er veel meer mee kunt hier, maar vooruit. Nee, ik sta even te praktiseren, want die 2... Jacobus en Johannes, je kunt zeggen, is dan een beeld van de 2 stammen, maar dat zou dan alleen maar hier moeten zijn, want elders zijn ze dat zeker niet. En bovendien is het dan nog de omgekeerde wereld, want de 10 zijn hier jaloers op de 2, terwijl de Bijbel zegt, de 2 zullen jaloers zijn op de 10. Dus ja, je komt er niet zo ver mee, dus ik wou dat maar laten voor wat het is. In de volgende pericoop, maar daar komen we vanavond niet aan toe, vanaf vers 46, dan krijg je daar weer mee van doen, want dan krijg je ineens van doen met 1 blinde, ik weet niet meer wat er staat hier, ja, als zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde aan de weg bedelende, Dat is vers 46. Bij nader inzien, hij was niet alleen, er waren er twee. Dat staat op een andere plaats. En dan moet je wel een belletje gaan rinkelen. Het is er één, hij heeft nog een naam ook, maar er waren er twee. En het waren niet de Emmausgangers. Wat waren er ook twee met maar één naam, hè? En hier heb je ook twee met maar één naam. En niet in Jeruzalem, maar in Jericho. Voorafgaande aan Jeruzalem. En dat je daarvan doen hebt met die 10 stammen kwestie, ja, dat lijkt me duidelijk. Maar dat wisten we al, want dat is met al die tekenen zo, hè. Maar goed, daar hebben we het later weer over. We waren nog pas bij vers 41. Zij begonnen het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen, maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zei dat hen, die 10 waren natuurlijk bang dat de beste plaatsen al vergeven waren, logischerwijs, hè. En als je dan begrijpt dat bij die 2 was niet Petrus, Petrus was dus bij die 10, en dan begrijp je dat het toch wel enige conflicten oproept, hè? Want Petrus dacht dat hij de eerste was, hè? Toch of niet? Nee, haantje moet je niet zeggen bij Petrus. Dat is niet aardig. Niet haantje de voorste zeggen. Dat is niet aardig. Nee. Maar Jezus tot hen zich geroepen, hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen, gij weet dat degene die geacht worden oversten te zijn der volken, ruikt u het cynisme daarin? Zij worden geacht oversten te zijn der volkeren. De vraag is of ze dat zijn en het antwoord is dat hangt af van welke normen je aanlegt. Nou ja. Maar degene die geacht worden oversten zijn de volken, die voeren heerschappij over hen, over de volken. En hun groten, of namelijk hun groten, gebruiken macht over hen. Zij heersen over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Dit is toch een knap sterke uitdrukking. Een duidelijke ook, die niet voor tweede uitleg vatbaar is. Alzo zal het onder u niet zijn. Dat wil zeggen, zoiets als een kerkelijke hiërarchie bestaat niet. Wij zijn allen leden van één lichaam en er is maar één hoofd. Dat is het. U weet hoe het is, hè? De parel is daar zo'n fraaie uitbeelding van. Nee, die uit Matthäus 13, van de parel van grote waarde. Dat is een mooie uitbeelding van de gemeente, want u weet hoe het is met parels. Er zit verder helemaal geen structuur in. Dat is een verzameling, heel klein materiaal en dat is één geheel met een glanzende buitenkant. En die, dat valt niet, of dat sla je niet in 2 stukken, of in 3, of in 5. Het blijft heel, of je hebt niks. 1 van de 2. Dat valt compleet uit elkaar. Het is opgebouwd rond 1 kern. En dat is een prachtige uitbeelding van het lichaam van Christus. Opgebouwd uit 1 kern, dat wil zeggen het hoofd, noemen we dat ook wel. In een ander, iets andere beeldspraak. Maar daar is verder geen structuur in of iets dergelijks. Hè. Het is 1 hoofd en vele leden. En zo wordt het ons regelmatig uiteengezet in de Bijbel. En Petrus in 1 Petrus 5 zegt dat degene die opzieners en oudsten, of wat ze maar zijn, hoe je het maar noemt in de gemeente, dat die geen heerschappij zouden hebben over de kudde. Maar ze zouden de kudde dienen, maar dat zijn de woorden meer specifiek van de apostel Paulus. Hij zegt, het is werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Dienstwerk dus. Hè. Wie onder u groot zal willen worden, die zal, die moet, uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Zoals de Heer zelf, de eerste is het hoofd. Maar hij is degene die zich voor de gemeente heeft overgegeven en die een dienaar is van de gemeente. En Paulus beschouwt zich als dienaar van Christus, maar daarmee ook dienaar van de gemeente enzovoorts. Hè? En hetzelfde geldt ook En nu kom ik echt bij vers 45. Datzelfde geldt ook, namelijk in de eerste plaats uiteraard, geldt voor de zoon des mensen, die nog steeds niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zelfs in onze dagen kunnen wij zeggen, nou ja, maar wij zouden toch de Heer dienen, wij zouden die zoon des mensen toch dienen. Zeggen, ja, dat kan nog wel wezen, maar hij zelf, staat in de dienst nog steeds van zijn hemelse vader. Hij is namelijk aangesteld in de dienst van hoge priester en koning, maar goed, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de priesterlijke functie is een dienende functie. Afgezien daarvan, de uitspraken daaromtrent in de Bijbel luiden ongeveer dit: zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En dat waren woorden ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Blijkt uit de context. Niet algemeen bekend, maar ja, dat kan ik niet helpen. Hè? Maar in de Bijbel zijn het uitdrukkingen van de Heer Jezus bij zijn opstanding. En de Vader stelde hem aan. Hij had een wil daartoe, om zo te zeggen. En in die wil zijn wij geheiligd geworden, zegt Hebreeën 10. Want waar de Heer zelf is aangesteld als priester, hoge priester, in de dienst van God, en wij zijn zijn lichaam, zijn wij daardoor ook geheiligd tot het priesterambt. En heeft Hij, de Heer Jezus Christus, ons dus gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1, vers 6. Hè? Kortom, Peter zegt het anders, wij zijn als levende stenen gekomen tot, en daarmee samengevoegd met die ene levende steen, en we zijn geworden tot een priesterlijk huis. Een koninklijk priesterdom, heilig volk en verkregen volk. En als de gemeente er is om God te dienen, dan geldt dat ook voor het hoofd van de gemeente. En andersom natuurlijk, hè. Als Christus er is om God te dienen en wij zijn zijn lichaam, worden wij geacht met hem God te dienen, worden wij geacht met hem onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. In dat koningschap, ja, formeel is Christus dat, maar de facto, dat wil zeggen in de praktijk, je moet dan andere termen gebruiken, de jure heet dat, hè. Rechtens is hij dat, maar de facto in de praktijk zal dat pas zo zijn in zijn wederkomst. En hetzelfde geldt voor ons ook. Alleen hier in deze dagen waarover gesproken wordt, is het zover nog niet. De zoon des mensen is de losser van de mensheid. En dat is eerst aan de orde. En wat het koninkrijk betreft en de heerlijkheid daarin, dat komt later pas. En als ik dan meteen vooruitgrijp, volgende keer weet ik dat niet, kom ik daar niet meer op waarschijnlijk. En als ik dan vooruitgrijp, dan kom ik in vers 46, komen wij niet in Jeruzalem waarheen wij volgens vers 32 onderweg waren, maar komen wij eerst in Jericho. Eerst wat anders. En Jeruzalem is die stad op een berg, het wordt zelfs naar Bijbelse maatschaven beschouwd als een hoge berg, hoog is die. Ja? Oh, ik dacht hoger, maar nou ja, 800 meter, zegt men, nou ja, het zal wel. Maar Jericho is zo ongeveer 1200 meter lager dan het 800 meter hoge Jeruzalem. Ja? Het is de laagst gelegen stad op aarde. Het laagste plekje ter wereld, er is heel wat loos daar. Maar wat je vindt is dat de zaligheid eerst terechtkomt voordat het in Jeruzalem komt en voordat er sprake is van een geopenbaard koninkrijk, komt de zaligheid eerst terecht in Jericho. Dat wil zeggen, ergens in een vernederde positie, alwaar één, dan wel twee. Dat heb je zo met eerstgeboren, hè? Is het er één of zijn er twee? Nou, dikwijls een tweeling trouwens, hè? Zoals daar zijn Jacob en Esau. Maar zoals daar ook zijn, Efraïm en Manasse natuurlijk, hè. En zoals daar ook zijn, het is nog moeilijker, Peres en Zera, ja. Of was het Zera en Peres? Dat is de moeilijkste tweeling van allemaal. Het is nog net niet Siamees. Hij was Joods, avant la lettre, denk ik wel eens. Maar was erg ingewikkeld. Maar de eerstgeborene was dus toch twee. Hier heb je zoiets ook, hè. Een blinde. Die een beroep doet op Jezus, de zoon van David. Maar zoon van David, dat is in Jeruzalem. Gezegend. Die zoon van David, die komt in de naam des Heren, weet u nog? Ja, ja. Maar dat komt daarna pas. Dat is de uitbeelding van de wederkomst dus, in de praktijk. Maar voor het zover is, zijn we in Jericho, dan wel voert de weg eerst nog over de Olijfberg aan de oostelijke zijde, de voorzijde van Jeruzalem. En in beide gevallen hebben we dan van doen met tegenwoordige waarheid. En daarover gaat het in de rest van dus hoofdstuk 10 en zeker ook in het begin van hoofdstuk 11. En daar blijven we dan een poosje tot het eind van het boek. Maar voor vanavond niet, want voor vanavond zit onze tijd er weer op. En we zullen de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor de zaligheid die ons geschied is. De zaligheid waardoor u inderdaad onze zonden hebt weggenomen, ons gerechtvaardigd hebt in Christus en ons gemaakt hebt tot kinderen, uw kinderen en bovendien tot geroepen zonen, tot eerstelingen van die nieuwe schepping. En op die grond maakt u ons ook zelfs de verborgenheden van uw wil bekend. En wilt u ons leiden in heel de waarheid. En daarom waren wij vanavond ook hier aan deze plaats en openden uw woord, opdat u ons zou leiden daadwerkelijk in die waarheid. Opdat wij niet alleen deze geschiedenissen zouden kennen, maar ook zouden zien op welke bijzondere wijze zij ons spreken van uw werk en van uw plan der eeuwen. En in bijzonder van uw tegenwoordige werk in verband met de gemeente. We danken u nogmaals dat we tot die gemeente mogen behoren. Deel hebben gekregen aan het leven, aan het bloed, aan het lichaam van onze heiland zelf. En ons in hem geborgen mogen weten. En mogen weten dat wij deelgenoten zijn geworden van deze hemelse roeping. Wij vragen u dan ook, Vader, wilt u ons bewaren voor de duisternis van deze wereld? En geeft u ons die geest van wijsheid en der openbaring in kennis van u, opdat we u zouden leren kennen, onze heiland zouden leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Amen.